Goedemorgen, lieve mensen. Ja, dit bereid je dan weken op voorhand, begint God dat in je hart te geven. En dan kom je deze week in. En dan mag je spreken over gebrokenheid. Maar God weet wat hij doet. Laten we samen Psalm 51... opslagen en dat eerst lezen. Psalm 51. Ik lees uit de NBG-vertaling. Een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers heb gij geen welgevallen. De offerande Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. Wat een indrukwekkende belijdenis van David. Wat een evangelische psalm eigenlijk, volop in het Oude Testament. En dan staat er nog in Psalm 34, 19, de Heere is nabij, de gebroken van hart, en verlost de verslagenen van geest. Mag ik beginnen met een vraag? Wie van jullie verlangt er naar een opwekking? Naar een diepe aanraking van Gods geest in ons midden? Naar velen die tot geloof komen? Steek je hand maar op. Ja, natuurlijk. Wauw, dat is geweldig. Nu, enkele tijd geleden was ik op een mannendag en het thema was opwekking. En toen werd er verteld dat uit onderzoek van verschillende grote opwekkingsbewegingen die in de eeuwen zijn gebeurd, bleek dat er één kenmerk was dat er altijd weer terug uitkwam. En dat was gebrokenheid. Verbrokenheid, zoals er in sommige vertalingen staat, van hart. Bij de gelovigen dan. En dan las ik deze psalmen weer en het werd zo duidelijk. Wat mijn God van mij verlangt, waar hij behagen in heeft, hè, want hij zegt, ik heb geen behagen in slachtoffers en brandoffers, maar wel behagen in mijn gebroken en verbrijzeld hart. Dan is hij graag heel nabij, staat er. En ja, zoals velen van jullie weten, is het zo bijzonder om te bidden met een open Bijbel. En deze dan als het ware terug te bidden naar God. En dan kom je aan dat stuk. En dan kan je eigenlijk niet anders dan bidden. Dan, Heere, breek mij. Breek mijn hart. Want dat is waar jij naar verlangt. Lieve christen, laat dit even tot je doordringen. Sluit misschien even je ogen. Zou jij dit aan de Heer willen en durven vragen? Heere, breek mij, wat het ook kost. Wat roept dit bij je op? Wat voel je? Durf je dit? Wil je dit? Ben jij en ik daar klaar voor? Geloven we wel echt dat God dit wil? Want laten we eerlijk zijn. Als we iets kopen, het is gebroken, dan brengen we het terug. Het is misschien alleen maar goed voor weggegooid te worden. Gebroken en gebrokenheid linken we gemakkelijk met zwakte, gebrek, falen. Maar niet dus bij God. Integendeel, God verlangt ernaar te zijn bij de gebrokenen, de zwakken. We lezen dit telkens weer in zijn woord. We zien het in zijn handelen met de mensen. We zien het in zijn reddingsplan. Waarvan het kruis het ultieme beeld is. Het gebrokene, het zwakke. Waarom toch? Wel, we gaan zien dat dit is omdat de mens dan pas bruikbaar wordt voor God. En dat de schoonheid van een hart pas zichtbaar wordt wanneer het gebroken is. Om jullie duidelijk te maken, wil ik jullie eerst een beeld meegeven. Kijk maar. Wacht even, terug. Momentje. Ik heb het opgezet. Het komt. Waarschijnlijk willen jullie verder zien. Maar je moet het verder met mij doen nu. Zie je wat hier gebeurt? Dit paard had door een ongeluk met een vrachtwagen erg zware verwondingen opgelopen. Was helemaal getraumatiseerd. Zoals de mens. Door de zonde. Hij kon niet meer benaderd worden. Iedereen vond dat het maar moet afgemaakt worden. Behalve de eigenares. Een begeleiding werd opgestart en beetje bij beetje kwam er terug vertrouwen en overgave bij het paard. Maar het om helemaal bruikbaar te maken voor de mens, moest het ook weer bereidbaar zijn. En hiervoor moest het eerst op de knieën gedwongen worden. Moest er iets gebroken worden. Een van zijn machtige voorpoten werd naar boven gebonden, de poten waarmee hij zich daarvoor verdedigde. En zijn verzet brak. Hij gaf zich gewonnen. Een beetje later zie je dan hoe dat meisje terug op haar paard kan rijden. Het kon weer helemaal ingezet worden voor wat het bedoeld was. Eigenlijk lijken wij allemaal wel wat op ongetemde paarden. Niet? En om bruikbaar te worden voor onze eigenaar, moet er iets in ons gebroken worden. Benieuwd hoe? We gaan de Bijbel bekijken. Verder. Ik kan hier 4 puntjes doen waar ik telkens een beetje uitleg rond geef. We worden gebroken. We worden gebroken om te veranderen en bruikbaar te worden voor God. Maarten Luther zegt het ongelooflijk krachtig. God schept uit niets. Daarom kan God niets met een mens beginnen, tot een mens beseft dat hij niets is. Nu, hoezo te veranderen, denk je misschien? Aanvaardt God me dan niet zoals ik ben? Natuurlijk wel. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar tegelijkertijd start een proces om jou en mij te vormen naar zijn beeld. En hiervoor gaat God jou en mij breken en dingen op onze weg brengen die ons breken. Daarom heb ik ook dat beeld van de pottenbakker erbij gezet. Dat is wat er gebeurt in ons leven. Soms hoor je zeggen, ja maar, ik ben nu helemaal zo, God moet mij zomaar nemen. Ja, God heeft je lief zoals je bent. Maar deze redenering klopt niet. Want het doel is dat God ons gaat veranderen. Nu, een van de mooiste Bijbelse voorbeelden van een door gebrokenheid veranderd leven is dat van, sorry dat ik het nog zeg, van dat kieken van vorige week. Weet je er nog? Onze apostel Petrus. In de evangelie komt hij ten tonele als een energieke, spontane, impulsieve yes, I can man. Maar van bij zijn roeping begint eigenlijk het proces van gebroken worden. Stel je voor, als ervaren visser had hij de hele nacht gevist en niets binnengehaald. En dan komt Jezus met enkele instructies en hij haalt 2 bootladingen binnen. Wat doet dit met je beroepstrots, denk je? Nu, bij hem zie je dat daar het brekingsproces begint, want hij zegt niet, bedankt Heer dat je mijn reis zo gezegend hebt. Nee, hij zegt, in Lucas 5:8 staat er, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ziet de reactie in zijn hart. En dit proces ging verder. Op een zeker moment meende Petrus goede strategie te hebben om de komst van het koninkrijk wat te versnellen. En hij ging Jezus daar wat in helpen. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mijn aanstoot. Want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Nu, wat zullen deze woorden bij Petrus gedaan hebben op zijn visie van zijn eigen leiderschapskwaliteiten? Oh, en wat werd zijn vertrouwen in zijn eigen wilskracht verder gebroken, toen hij merkte dat hij zijn Heer tot 3 maal toe verloochende, precies zoals hem voorspeld was. En wat brak er in hem toen de opgestane Heer hem tot 3 maal toe heel indringend vroeg, Petrus, hou je van mij? En dit proces hield niet op. In Handelingen kunnen we lezen dat hij werd bedreigd, gegezeld, geketend, in de gevangenis gegooid. En daarbovenop keerde de apostel Paulus zich publiekelijk tegen hem en corrigeerde hem. Wat zou hij kunnen gedaan hebben met het ego van een gerespecteerde kerkleider? Maakte dit alles Petrus verbitterd? Cynisch? Nee. Wonderlijk. 30 jaar later kunnen we in de brieven van Petrus zien dat hij, onze liefdevolle Heer, hem al deze pijnlijke voorvallen had gebruikt om van die gewone visser een visser van mensen te maken, maar ook een zachtmoedige leider, herder. Want nu is het de man die de Petrusbrieven schrijft. En dat kunnen jullie meevolgen in 1 Petrus, mag je even openslagen. Petrus 2:1. Dat was de man die vloekte en schold wanneer hij bang werd en gefrustreerd was. En die zegt nu het volgende. Dus 1 Petrus 2:1. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. In Petrus 3, 8 en 9. Dat was de man die ruzide over wie het wel belangrijkste was. Je kent het stuk wel in de Bijbel, hè? Hij roept ons nu op met de woorden. Dus 1 Petrus 3, 8 en 9. Ten slotte, wees allen eensgezind, medelijdend, heb de broeders lief. Wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. maar zegent in tegendeel. In 1 Petrus 5, 6, vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Of 1 Petrus 4, 11, dat was de zelfbewuste Yes, I can man, die nu zegt, als iemand spreekt, laat het dan woorden zijn als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. In 1 Petrus 4, 13, 16. De man die ontkende een volgeling van Jezus te zijn, bang om te lijden, te verduren, zegt nu in tegendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien hij echter als christen leidt, dan schaam hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Wauw, indrukwekkend. Al dit breken in Petrus leven had maar één doel. En dat was verandering om bruikbaar te worden in dienst van God. Soms is het breken van God eenmalig. Soms is het een heel proces. Soms roept God het breken een halt toe. Soms wordt iets dat gebroken is ook genezen. Maar soms ook niet. Soms blijft het gebroken in ons leven. De Vader bepaalt wat we nodig hebben om te groeien, te verdiepen en volwassen te worden. Dit is zo bijzonder. Dit gebeurt ook vandaag. Toen ik 2 dagen geleden met Wouter en Sophie sprak, dan zei ze zonder te weten over wat ik ging spreken, die gebrokenheid van de afgelopen 6 maanden, dat die totale onzekerheid, wat heeft het ons diep veranderd? Wat hebben we leren afhankelijk te zijn van God, elke dag opnieuw? Hoe bijzonder. En dan is de vraag, lieve broer, lieve zus, wat is God bij jou, in jouw leven, aan het breken? Want dat doet hij, geen twijfel mogelijk. C.S. Lewis zegt het zo. Toen ik Jezus uitnodigde om in mijn leven te komen, dacht ik dat hij er wat in zou behangen en wat schilderijen zou ophangen. Maar hij begon muren weg te breken en kamers toe te voegen. Ik zei, ik verwachtte een fijn huisje, maar hij zei, ik maak er een paleis van om in te wonen. En wat is jouw en mijn antwoord? Mag hij? Kan hij? Laat jij dit toe? Mag hij jou op de knieën brengen, zoals we gezien hebben met dat paard? Mag hij de dingen die in jouw leven gebeuren, of zelfs vroeger gebeurd zijn, gebruiken om je te kneden, te vormen, te breken? Mag hij van jou iemand anders maken? Het tweede puntje is, we worden gebroken om schoon schip te maken. Soms is het breken om verkeerde dingen, omdat wij leren te breken met verkeerde dingen. Nu, eigenlijk is dit vrij duidelijk. Hè? Die Psalm 51 gaat er ook eenmaal over in het leven van David. Net zoals de Israëlieten bij het binnentrekken van het beloofde land de opdracht kregen de altaren en de gewijde palen allemaal te verwijderen, worden ook wij opgeroepen om radicaal om te gaan met slechte dingen in ons leven, met de zonde in ons leven. Jezus is daar ongelooflijk duidelijk in. In Matthäus 5, 29, 30 staat er, indien dan uw rechteroog, we kennen het allemaal zo goed, hè, u tot zonde zou verleiden, ruk het uit, werp het van u. Want het is beter voor u dat u 1 uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En die in uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat 1 uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam verloren gaat. speel je nog met iets waarvan je weet dat is zonde? Doe het niet. Laat je op de knieën brengen en breek ermee. Heel radicaal. Zoals Jezus hier de opdracht geeft. Of misschien brengt God wel een Nathan op je weg. Herken je hem dan? Maar soms is het verwarrender, is het onduidelijker. En dan, soms worden we gebroken om met het verkeerd gebruik van goede dingen te breken. Dan worden we gebroken zodat de dingen ontmaskerd worden. Nu, vroeger was het de gewoonte om muren rondom steden te bouwen. Ter bescherming. Men voelde zich veilig en kon rustig slapen. Logisch. Nu, ook wij bouwen muren rondom ons. Nu, vrede en veiligheid zijn goed en noodzakelijk. Maar God is tegen valse vrede en veiligheid. Want het kan zijn dat wij goed slapen, omdat we ons veilig ingedekt hebben. Met verzekeringen, met goede investeringen, met liefhebbende vrienden, met een fijne familie, met een goed werk, met een goede kerk, of zelfs met een muur van goed opgebouwde leugens rondom ons zondig leven. Maar deze zelfgemaakte muren maken dat we ons leven niet zien zoals het werkelijk is. We zijn tevreden zolang we ons veilig voelen. Nu, gelukkig houdt de Heer te veel van ons om dan niet te gaan breken. Soms rechtstreeks in ons leven, soms door allerlei dingen of omstandigheden in en rond ons leven. Een faillissement, werkloosheid, ziekte, scheiding, scheuring in de kerk, leugens die ontmaskerd worden. Waarom doet God dat? Wel, omdat we zolang onze zelfgebouwde muren stand houden, wij niet de noodzaak voelen om God volledig te vertrouwen. In Zacharia staat er een visioen van Zacharia waarin dat zo duidelijk wordt. Omdat Jeruzalem niet langer muren had, hè, dat was wanneer de muur afgebroken had, had het volk de Heere nodig. En dan zegt hij, en ik zelf, luidt het woord des Heeren, zal haar een vurige muur rondom zijn en heerlijkheid binnenin haar. Lieve christen, welke zelfgebouwde muren geven jou een gevoel van veilig en vredig zijn? Mag God die afbreken? Mag hij jou op de knieën brengen? Mag hij de muren rondom jou zijn en de heerlijkheid binnenin? Mag hij de muren rondom jou zijn en de heerlijkheid binnenin? Nu, omdat dit zoiets subtiel is, omdat ons hart echt niet te vertrouwen is, heb ik het op mijn hart om dat nog wat meer te verduidelijken met een ander beeld uit de Bijbel. En daarvoor lezen we in Jeremia 2, vers 12 en 13. Jeremia, hoofdstuk 2, vers 12 en 13. Zie wat hier staat. Ontzet u daarover, o hemelen. Huivert en wees ten diepste ontroerd, luidt het woord des Heren. Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Eén, mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Twee, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Laat ik dat wat uitleggen. Het is duidelijk dat wij mensen dorst hebben. Dat is niet het probleem. Zo heeft God ons gemaakt. Dat is goed. Natuurlijke dorst, maar ook dorst naar vriendschap, naar seksuele intimiteit, naar de wil om iets te betekenen, om aanvaard te zijn. En we zijn ook gemaakt met een dorst naar God. En zoals een hert dat verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Nu de vraag is, hoe, waar en wanneer lessen wij die dorst? Want kijk wat hier staat in dat stuk. En hoe waar is dit? Terwijl hij de bron is van levend water, gaan wij zelf waterbakken maken. Of waterkelders. Om daarvan te drinken. Om daar onze grootste vreugde en voldoening uit te halen. Nu, dit kunnen verkeerde dingen zijn natuurlijk. Zonde, verslavingen, maar ook goede dingen. Een baan, een partner, muziek, sport, ontspanning, je Facebook, jouw bediening, je gemeente. Maar zoals we lezen, heeft God ervoor gezorgd dat deze zelfgemaakte bakken lek zijn. Ze zorgen dan ook maar voor een tijdelijke voldoening. Zo ervaren we dat ook niet. Als we deze nodig hebben, om je dorst en aanvaarding en eigenwaarde te lessen, zal je snel weer dorst krijgen. En uiteindelijk zullen ze droog vallen. Dikwijls ga je dan andere bakken maken. Dikwijls ga je ook anderen in dat proces pijn doen. God wil dit stoppen. Ziet wat er staat. De hemel is ontzet en huivert en de diepste ontroerd. Lieve christen, hoor je de roep van God om die zelfgemaakte bakken af te breken en met je verlangen naar liefde, naar betekenis, naar aanvaarding, in te gaan op de uitnodiging die nog altijd even waar is. Als iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken, zegt Jezus in Johannes 7:37. En te gaan staan op die belofte, wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Hoe staat dit bij jou en bij mij? Waarom blijven er zoveel van ons met dorst rondlopen? Is het niet omdat we afgeleid worden door onze eigen gemaakte waterbakken? En we vergeten terug te keren naar de fontein, de bron van levend water. We kunnen dan hier zelf in de dienst zitten. We kunnen onze Bijbel lezen. Maar niet drinken. Niet drinken. Want diep van binnen is onze dorst gelest door iets anders. Begrijp je? De vraag die ik je meegeef. Mag God jouw waterbakken, zelfgemaakte waterbakken, breken? Je op de knieën brengen? Nog even iets persoonlijk. Zoals jullie weten ben ik nu zo'n jaartje thuis. Eerst ontslagen en nu bijna op pensioen. Ik heb 42 jaar vrij hard gewerkt, maar ook goed verdiend. En zelfs goed voor mijn pensioen gezorgd. Je gaat hier dan over nadenken. En dan overvielen mijn gedachten van, die wedloop, Walter, heb je goed van afgebracht. Financieel zit je veilig, niet slecht. En soms overviel me dan een gevoel van veiligheid, van rust. Onbewust beginnen dan zelfgemaakte waterbakken te vormen. Godzijdank werd ik dan door de Vader op de knieën getrokken bij het overdenken van dit onderwerp. En leerde ik bidden, durf ik bidden, Heer, breek mij. In het begin moeilijk, met veel schroom. Want dat is wel wat. Wat gaat hij doen? God antwoordt op gebed. Ja. Maar nu is het een gebed dat mij alleen maar dichter en dichter bij de Heer brengt. En daarom wil ik eindigen met het laatste stukje. De schoonheid van het gebroken hart. En dan gaan we terug naar onze beginpsalm, psalm 51. Deze psalm, ja, straalt het evangelie zo uit. In volle Oud Testament. In zijn diep berouw en belijdenis heeft David het echt duidelijk begrepen. En we zien dat de stieren die we nu moeten offeren aan de Heere, ons hart is. Nu misschien, als we eerlijk zijn, zou stieren gemakkelijker zijn. Maar ons hart is het waar God naar verlangt. Ons hart is het dat hem vreugde geeft. Ons hart door berouw en belijdenis in gebrokenheid aan hem geofferd. Waarom gebroken? Is iets dat gebroken of voor iets bruikbaar? Kan je drinken uit een gebroken glas? Nee. Kan je steunen op een stok die gebroken is? Nee. Deze dingen zijn onbruikbaar als ze gebroken zijn. Maar een hart is op zijn best, is op zijn mooist wanneer het gebroken is. Want dan alleen kan je zien wat erin zit. Dan alleen zal het zijn heerlijke geuren verspreiden. Daarom, alhoewel God ervan houdt dat we hem aanbidden met heel ons hart, verlangt hij naar dat wij hem als offer ons gebroken hart geven. En dit is niet verwonderlijk. Nee, helemaal niet. Want het is God zelf die het breekt. En dit door het bloed van Jezus Christus. Die in mijn plaats voor mijn zonde stierf. Gebroken werd. Hoe wonderlijk. Hoe onvoorstelbaar mooi. Een gebroken christenhart is zo mooi. Omdat Jezus daar meer en meer zichtbaar wordt. Zijn vernieuwend, genezend werk in ons hart. Geen verborgen kamers. Geen eigen waterbakken. Pure echtheid. Daarvoor wordt het gebroken. Dat is het doel. Omdat dan het licht van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Is dat ook jouw verlangen, lieve christen? En zoals we die Psalm 34, 9, 10 er ook nog bij stond, we moeten geen schrik hebben. Want de Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij verlost de verslagenen van geest. Gebrokenheid is, je kent allemaal die dingen van liefde is, gebrokenheid is buigen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Berouw, aan het einde van eigen kracht komen. Wachten op Gods tijd. Barmhartig en vol genade zijn voor een ander. Anderen weer een kans geven. De last voelen van anderen die dreigen verloren te gaan. Afhankelijkheid van de Heere. Gebrokenheid is, zijn licht wordt zichtbaar door jou en in jouw leven heen. Misschien is goed de vraag die ik in het begin van de preking gesteld heb, nog stuk te overdenken. Durf jij, wil je aan de Heere vragen, breek mij. Laten we even stil worden, de ogen sluiten. En dan zal ik nog afsluiten in gebed. En kom maar naar de Heer zoals hij jou leidt. Dank u wel, Vader, voor het bijzonder moment, Heere God. En dat u uw hart hebt laten zien, Heere God, naar wat u verlangt. O Heer, en wilt u elk van ons zo aanraken om die weg met u te gaan, Heere God. In al onze gebrokenheid, Heere God, in de dingen die in ons leven gebeuren. Dat we die leggen in uw hand, telkens opnieuw. zodat ons hart mag veranderen naar uw beeld en uw licht mag verspreid worden, Heer. O Heer, geef ons dat vertrouwen en die afhankelijkheid naar u toe. Telkens opnieuw, Heer. U, Heer Jezus, gaf het voorbeeld. U was het gebrokene, Heer God. Laat ons van u leren en vertrouwen op u, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en genade daarin. Want er is geen betere plaats om te zijn dan wij bij u en u bij ons, Heer. Wat verlangen we daarnaar? Dank u wel in uw naam, Heer.